Zwammerdam.
Goedemorgen en fijn dat je weer luistert naar Radio Zwammerdam. Het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Wie zich in de coronatijd, net als ik, bij vlagen stierlijk verveelde, kan zich misschien nog wel het online spelletje GeoGuessr herinneren. In GeoGuessr word je als speler op een willekeurige plek in de wereld gedropt. Niet in het echt, maar in Google Street View. En dan is de uitdaging van het spel om enkel op basis van wat je kan zien zo goed mogelijk te benaderen waar in de wereld je bent gedropt. YouTube staat vol met video's van meestal jonge gasten die in enkele tellen op basis van een plaatje van een dorre vlakte kunnen vertellen dat ze op een steppe in Oezbekistan staan. Slim gebruikmakend van de aanwijzingen als de kleur van de nummerbord of de stand van de zon, het type begroeiing, de vorm van de verkeersborden, kunnen die spelers aan een ogenschijnlijk nietszeggende afbeelding heel veel informatie ontlenen. Ons onderwerp van vandaag is Open Source Intelligence, ook wel afgekort als OSINT. En als ik aan OSINT denk, dan denk ik vaak aan diezelfde soort types die vanaf hun zolderkamertjes op een online speurtocht gaan met slimme technieken en tools, gebruikmakend van openbaar beschikbare bronnen, nemen zij het op tegen de grootste statelijke acteuren van de wereld. Zo waren het bijvoorbeeld OSINTers die op basis van talloze foto's en social media posts wisten te bewijzen dat een boekraket de MH17 neerschoot. Goed, we gaan het hebben met onze gast over wat OSINT is, wie die onderzoekers zijn, en zullen we misschien dat romantische beeld wat ik net schets een beetje gaan nuanceren. Mijn naam is Sam Simons en de gast vandaag is Lonneke van der Velde. Goedemorgen, Lonneke.
Dankjewel, goedemorgen.
Lonneke is universitair docent Global Digital Cultures aan de afdeling Media Studies van de Universiteit van Amsterdam. Ze is momenteel een van de onderzoekers van het project Data Publics en de Information Front. Daar gaan we het later in de uitzending nog uitgebreid op terugkomen. Ook aan tafel zit Thomas Misset, die later in de uitzending zijn column zal gaan voordragen.
Ja, leuk om er weer te zijn.
Goed dat je er bent. En naast mij zit mijn medepresentator Momo Schaap. Momo, ken jij GeoGuessr? Heb je het wel eens gespeeld?
Ja, ik heb het wel eens geprobeerd.
Ja. Ja. Hoe kom je daar een beetje uit dan?
Nou, nee, ik was er niet bijzonder goed in. Ik heb het ook geprobeerd. Je kan het ook specifiek voor Nederland doen. Zelfs dat was eigenlijk al best een uitdaging.
Oh ja. Ja, ja. Ja, ik heb er heel veel lol aan gehad om door te gaan klikken en dan te zien. Oh ja, ik ben in Brazilië, volgens mij. Ja. Nou, in de eerste helft van de uitzending gaan we het hebben over wat is OSINT en hoe het onderzoek werd van wetenschappelijk onderzoek. En daarna gaan we het ook dieper hebben over het onderzoek van Lonneke. Ja, om te beginnen misschien even, Lonneke, je eerste vraag. Hoe heb je zelf ook wel eens, ben je zelf wel eens op zo'n digitale speurtocht gegaan? Heb je dat wel eens ook wel eens gedaan?
Ja, maar niet op het gebied van geolocatie. Ik heb het in het verleden wel eens gekeken naar online trackers. Dus dan gebruikten we online tools om uit te zoeken wat voor trackers of cookies. Hè, mensen kennen vaak het woord cookie. Op Rijksoverheidswebsites geïnstalleerd waren. En dat was in de tijd van toen de cookiewet werd aangenomen. En door eigenlijk het hele Rijksoverheidsarchief door die tool heen te halen, kon je precies zien welke ministeries welke trackers hadden geïnstalleerd. Ook op websites waarbij dat eigenlijk niet zo'n goed idee was eigenlijk.
Ah, ja. Okay.
Dus ik heb dat wel eens gedaan. En ik heb ook wel eens workshops gedaan. Eigenlijk heb ik het wel eens gedaan. Ik heb ook wel eens workshops gedaan eigenlijk. Waarbij we dit soort tools hebben gebruikt. Een Bellingcat workshop. Te lang geleden.
Ja.
Maar het is inderdaad niet heel makkelijk. Maar als je dat doet met een groep. En als je ook tijd en aandacht ervoor kan maken. Dan zou je dat in principe kunnen doen. Je hoeft niet heel technisch te zijn om dit soort onderzoek te kunnen leren.
Ja, leuk. Ja. Want ik heb dus een kleine soort poging gedaan om dus een heel klein aspectje van wat in mijn ogen dan OSINT is uit te lichten. Mm-hmm. Maar zat ik er een beetje in de buurt? Of ja, hoe zou je het zelf noemen?
Zeker. Nou, ik zal eerst even uitleggen wat het is. En ik kan later ook nog wel even terugkomen op die GeoGuessr. OSINT is eigenlijk het analyseren, vergaren van informatie en analyseren van openbare bronnen. Dat heb jij al uitgelegd zojuist. Denk aan sociale mediadata, satellietbeelden, gebruikersprofielen online, bestanden, ook gelekte data. En voorheen was dat type werk eigenlijk vooral bekend als iets van wat de inlichtingendiensten deden. Hè? OSINT, Open Source Intelligence. Dus een taak van de inlichtingendienst om ook openbare bronnen te gebruiken voor hun werk. Naast het meer geheime inlichtingendienstenwerk, zeg maar. Maar wat je de laatste tijd ziet, de laatste zeg maar 15 jaar of zo, is dat die term ook heel erg is gaan leven onder burgers en activisten en NGO's. Om te beschrijven wat zij doen met digitale middelen. Mm-hmm. Dus onderzoek op basis van wat je online allemaal bij elkaar kan rapen eigenlijk. En daarmee bedoelen ze meestal meer dan dat alleen de bronnen openbaar zijn. Dus technisch gezien verwijst het eigenlijk naar openbare bronnen. Maar wat je heel vaak ziet bij dat soort groepen is dat er ook nog een waarde van transparantie aan wordt toegevoegd. Dicht.
Ja, dus de bronnen zijn open, maar eigenlijk ook de methode en de methode, tools.
Ja. Dus de zoveel mogelijk open publiceren hoe je het hebt gedaan. Het op zo'n manier publiceren dat andere mensen het kunnen nadoen. Dus niet te ingewikkeld. Cursussen aanbieden, online tutorials. Dus dat het ook een publieke vorm van... dat de leertechnieken ook publiek worden gemaakt.
Ja.
Dat vrijwilligers erbij betrokken worden. Dat je in een forum kan meedoen of in een channel. En, of via sociale media. In het verleden was, toen Twitter nog was... was dat eigenlijk de plek waarbij heel veel van dat soort onderzoek werd gecrowdsourced. Dus die participatiedimensie is heel erg belangrijk. En daar zie je dus dat open source intelligence in dat domein... eigenlijk een iets bredere betekenis heeft dan alleen maar de open bron.
Ja. Het is ook echt een gemeenschap van mensen. Ik stelde het net eens een beetje voor als mensen op een zolderkamertje die het internet afstruinen. Is dat echt een beetje in het beeld? Moeten we het zo voor ons zien?
Nou, gedeeltelijk, maar niet alleen. Wat je ziet, en zeker de laatste 5 jaar ongeveer, is dat een aantal van de meer georganiseerde clubs...
Ja.
Die dit doen, eigenlijk zeggen, nou, wij staan voor de term Open Source Investigation, mm-hmm. OSI of OSI, in plaats van OSINT, om te verhelderen dat zij geen inlichtingendienst zijn, maar meer in de hoek van de onderzoeksjournalistiek en de mensenrechtenorganisaties. Dus zeg maar, die proberen ook met andere terminologie eigenlijk een beetje af te bakenen met wat ze doen.
Ja.
Ik gebruik zelf vaak het woord publieke OSINT om eigenlijk meer die digitale cultuur te duiden.
Mm-hmm.
Waar ook heel veel mensen dit soort spelletjes doen die jij net noemt. Die misschien op eigen houtje ook dingen doen. Misschien ook zelf voor de politie werken of een inlichtingendienst. Maar die dus online wel meedoen met dit soort kennisvergaring. En open source investigations, dus OSI, meer voor die georganiseerde gemeenschappen die zich meer positioneren in die onderzoeksjournalistiek en de mensenrechtengemeenschap.
Ja.
Dus er is een heel groot domein.
Ja.
Maar wat wij wel eens hebben gedaan is een digitaal onderzoek naar de term OSINT. En kijken wie organiseert zich rondom die term op Twitter. Dat was dus nog in de Twittertijd. En daar zag je dus dat het eigenlijk heel breed begrepen werd. Heel veel cybersecurity organisaties en bedrijven die daar deel uitmaken. Terwijl de voorbeelden die we vaak kennen van organisaties die proberen ook digitale documentatie aan te leggen ten behoeve van bewijsvoering bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is niet per se anders, maar weer een gedeelte van dat domein, laat ik het zo zeggen.
Ja. En het heel. Oh, ja.
Mag ik dan iets vragen? Want je hebt dus een soort hele gemeenschap van mensen die dit soort onderzoek doen, mm-hmm. die informatie produceren. Wat is dan. Hoe kunnen we hun output begrijpen? Je noemde al journalistiek, maar waar gaat dat allemaal in zitten?
Een gedeelte van die output gaat inderdaad richting de journalistiek. Heel veel mensen bloggen. Hè, dus het komt ook gewoon online te staan of op LinkedIn tegenwoordig vaak. Dus als mensen een onderzoek hebben gepubliceerd, dan zetten ze dat op LinkedIn. Je hebt online kanalen, Discord, waar mensen in zitten, waar ze dat soort informatie delen. En dan heb je ook nog een hele hoop organisaties die zich echt richten op juridische output. Die werken samen met advocaten, die produceren rapporten. Met het idee dat dat dan vervolgens in een procedure wordt ingevoegd.
Ja.
Ja.
En een beroemd voorbeeld, misschien is dat wel fijn om het over te hebben, is Bellingcat.
Ja.
Natuurlijk. En die zijn eigenlijk hebben hun doorbraak gehad, internationaal kun je zeggen, met het onderzoek naar de neerhalen van de MH17.
Ja, ja. Die club is ooit opgericht door Elliot Higgins.
Ja.
Ik ben even het precieze jaartal kwijt. Ik geloof dat het ongeveer 2014 was.
Volgens mij was het bijna in dezelfde week van het neerhalen van de
rond die tijd.
Echt bijna.
Ja, hij was wel daarvoor ook al aan het bloggen, hoor, onder een andere naam. Die persoon had geen achtergrond in de journalistiek of in de inlichtingenwerk. Maar die is eigenlijk in zijn eigen tijd door heel veel YouTube-kanalen te bekijken en te discussiëren op online de comment-sectie van nieuwswebsites. Getraind, heeft eigenlijk zichzelf getraind in het analyseren van sociale mediadata, met name wapens. En dus wat veel van die mensen doen, nog heel eventjes terug naar die online data, is proberen relaties te leggen tussen de verschillende stukjes informatie op het internet.
Ja.
En dus gebruikersprofielen en beeldmateriaal of video- en satellietbeelden, of tussen de metadata van een foto en de tijdstip van een gebeurtenis bijvoorbeeld. Dus dat koppelen van data.
Ja.
En wat Bellingcat dus heeft gedaan toen de MH17, dus de vlucht van Malaysian Airlines, voor de mensen die misschien niet hebben heel actief hebben meegemaakt. Die werd neergeschoten boven Oost-Oekraïne door middel van een boekraket. Er was toen onduidelijkheid over wie dat heeft gedaan, wie dat had gedaan.
Ja, dat was ook heel moeilijk. Dat gebied was ook niet toegankelijk natuurlijk voor journalisten of onderzoekers.
Ja, het was erg ingewikkeld. Maar wat Bellingcat heeft gedaan is de beelden onderzoeken van de Russische inlichtingendienst en laten zien dat die beelden gemanipuleerd waren. Dat het eigenlijk beelden waren van een ander moment.
Ja.
Ze hebben ook markeringen op beelden, zoals bijvoorbeeld de naam van het tankstation, de gasprijzen die ze hebben kunnen controleren met publieke informatie van die dag, de metadata van de foto's, allemaal dat soort informatie, schaduwanalyse geloof ik ook, hebben ze aan elkaar gekoppeld. En daardoor hebben ze eigenlijk het traject van het konvooi van die boekraket hebben ze weten te traceren.
Ja.
En toen geconcludeerd dat Rusland verantwoordelijk was.
Ja, en dat zijn eigenlijk dus dan mensen die niet per se bewust een foto zetten van uit het raam van wat rijdt er nou voorbij? Ik maak even een foto en ik zet het op mijn Twitter of zo. Zonder echt een soort bewust te zijn van ik doe nu aan iets mee. Maar doordat er zoveel van die beelden zijn, kan dat samengebracht worden en dan kunnen al die puzzelstukjes achter elkaar gelegd
sommige
worden.
Dingen worden natuurlijk onbewust gepost. Er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die data naar Bellingcat sturen.
Ja.
Hè, waar ze dan vervolgens mee verder werken. Maar wat natuurlijk wel interessant is dat uiteindelijk het Joint Investigations Team, dus het formele onderzoeksteam in deze zaak, is tot eenzelfde conclusie gekomen. En ik geloof dat ze op papier een beetje in het midden hebben gelaten wat de bijdrage is geweest van Bellingcat. Maar het is natuurlijk wel interessant dat je zag daar echt een soort van parallelle onderzoek.
Ja, mijn mening waren zij ook echt een van de eerste mee die dat echt durfde te zeggen van nou, wij kunnen dit gewoon vaststellen eigenlijk.
Ja, dat
is zo.
En daarnaast heb je een hele hoop clubs die dit soort dingen doen. En dus je hebt Amnesty International heeft een afdeling, Witness, dat is een organisatie die echt al heel lang aan zogeheten video witnessing doen.
Mm-hmm.
Dus het onderzoek van beeldmateriaal naar conflicten. Je hebt het Syrian Archive. The Reckoning Project is meer gericht op Oekraïne. Forensic Architecture heb jij ook eerder genoemd.
Ja.
Die hebben een hele eigen ruimtelijke benadering. Maar er zijn dus, als je het hebt over die gemeenschap, een hoop organisaties die heel op een echt best wel georganiseerde manier hiermee bezig zijn.
Ja.
En zich ook verder professionaliseren op dit gebied. En er ontstaan ook protocollen en zo.
En die zijn ook echt, laten we zeggen, digital native, die groepen, toch? Die organiseren?
Dat is wel leuk, om dan kunnen we misschien koppelen naar de geschiedenis van hoe het is opgekomen.
Wat bedoel je daarmee, Sam?
Dat het zich echt online organiseert, dus in forums en Discord groepen en dus dat heel veel van die mensen Misschien elkaar eigenlijk nooit ontmoet hebben, maar toch samen zo'n onderzoek doen. Dat is denk ik wat ik bedoel.
Ja, nou ja. Weet ik het van een aantal mensenrechtenorganisaties niet zeker. Ik denk dat die wel ook een meer structuur hebben om elkaar op een andere manier te ontmoeten. Maar bij Bellingcat is dat zeker zo. Dat is een platform, of dat was een platform van mensen die zich pas in een later stadium ook gewoon hebben afgesproken samen. Er is een film over en dan kan je dat ook zien.
Ja.
En als je nou kijkt naar wanneer zijn dat soort organisaties ontstaan. Er is een interview ook met Elliot Higgins waarin hij beschrijft. Nou ja, je hebt die opkomst van de mobiele telefoon. In die tijd verandert ook de manier waarop mensen toegang krijgen tot informatie. En er ontstaan ook groepen die zich organiseren rondom desinformatie. En Bellingcat kan je een beetje zien als een parallele ontwikkeling daaraan. Dus aan de ene kant komt er veel meer beeldmateriaal beschikbaar waarmee mensen iets gaan doen. En, maar er zijn ook allerlei clubs die, doordat er zoveel informatie is, ook niks geloven of dingen geloven waarvan het onduidelijk is of het waar is of niet. En Bellingcat probeert er eigenlijk vorm aan te geven door te laten zien hoe je nog steeds met dat soort informatie eigenlijk dingen kan aantonen. Ik denk zelf dat je zag ook al voor Bellingcat eigenlijk dat er OSINT gebeurde.
Mm-hmm.
Maar meer op ander soort gegevens.
Ja.
Dus laten we zeggen, de 5 jaar voordat Bellingcat bekend werd eigenlijk, had je clubs zoals WikiLeaks.
Ja.
En die werkte aan, die publiceerde grote sets aan bestanden. E-mails, documenten. Mensen waren ook bezig met zoekmachines bouwen op die bestanden. Om dan te kijken of je daarmee informatie kon vinden die je op een andere manier manueel eigenlijk niet kon vinden. Die bestanden werden ook gekoppeld aan weer andere gelekte data. Bijvoorbeeld over spyware-organisaties.
Mm-hmm.
Dus er gebeurde al wel veel daar. Volgens mij heeft WikiLeaks ook ooit gezegd dat zij intelligence for the people of the people waren, representeerden. Dus die term circuleerde al wel.
Dus het is wel een soort van tegencultuur geweest. In ieder geval van we nemen het op tegen de grote, soort van vaak statelijke actoren.
Ja.
En je ziet dus met WikiLeaks, dat was echt, nou ja, dat waren gewoon misschien wel miljoenen of honderdduizenden bestanden.
Ja.
En dat is eigenlijk nog net voor of tegelijk met de iPhone.
Ja.
En dat je dus pas op het moment dat je die een Bellingcat gaat ook echt het internet voortbrengt, namelijk al die beelden en iPhone beelden in kaart brengen.
Ja, zeg maar. ik wil niet per se reclame maken voor de iPhone, maar hij gebruikt toevallig het populariseren van de smartphone, zeg maar.
Ja.
Maar wat je wel kan zeggen is dat je al een soort een voormalig collega van mij, Jonathan Gray, heeft net een boek geschreven over publieke dataculturen.
Ja.
En ik denk dat je wel kan zeggen dat er al een publieke datacultuur aan het ontstaan was.
Ja.
Waarbij dus ook overheden data publiek maken. Mensen verwachten dat ze open data kunnen inzien.
Ja.
Ook steeds meer gewend raken aan dat data circuleert. En als jij het hebt over de mensen die opgroeien met het internet, die zijn daar veel meer aan gewend. En dan zeker met die sociale media, dat je alles op internet kan vinden, dat meestal mensen dingen op internet zetten, daar misschien niet over nadenken. Ook misschien niet altijd dezelfde, of ook gewoon geen privacy verwachten eigenlijk.
Ja.
En gaan rondstruinen op dat internet.
Ja.
En die publieke datacultuur, die ontstaat eigenlijk al in die tijd. Maar wat je wel ziet, is in die tijd dat dus er veel beeld ontstaat. Ook meer bewustzijn over metadata. En dat je dus het ene beeld kan koppelen aan een ander beeld.
Ja. En dan krijg je echt een vliegwiel effect.
Ja. Ja, nou, er is wel een grappige zaak uit die tijd waar ik aan moest denken. Is dat je had ook in diezelfde periode had de virusscanner McAfee.
Mm-hmm.
John McAfee, dus de oprichter van de virusscanner. Die heeft een heel spannend leven gehad, laat ik het zo zeggen. Ja. En die is op een gegeven moment gevlucht, de jungle in.
Voor de belastingdienst of zo, toch?
Hij had, er waren meerdere dingen misschien. Zijn buurman was ook vermoord. En het was het is onduidelijk of de politie hem daarvan verdacht, of dat hij dacht dat de politie hem zou verdenken, of dat hij het heeft gedaan. Volgens mij is het nooit vastgesteld. In ieder geval, hij is die jungle ingevlucht. En toen is er op een gegeven moment een interview geweest met hem door Vice Magazine. En met een foto van hem op een verborgen locatie. En binnen 3 minuten dat beeld online stond, was er een ander platform dat al zei, kijk, dit is de locatie waar ze zitten. En kort daarna heeft hij een reactie gegeven. Heeft gezegd, nee, ik heb die data gemanipuleerd. Dus dat het getouwtrek over waar is dit en klopt dit en is het waar en wat kan je manipuleren, dat ontstaat dan een beetje in die publieke ruimte. En in die zin denk ik wel dat het klopt. Hè. Dus wat hij zegt, van, nou ja, met die mobiele telefoon krijg je gewoon een heel ander soort media waar je gebruik van kan maken. Voor de ene, voor mensen risico kan vormen, waar je ook gebruik van kan maken voor digitaal onderzoek. En die OSINT clubs, die specialiseren zich in die tijd dus echt in geolocatie. Dus hoe stel je vast waar iets is? En chronolocatie, hoe stel je vast wanneer iets is gebeurd? Ja. Nou, dat zie je dat zie je in die tijd gebeuren. En nu hebben we AI.
Ja, ja, want hoe is de... wanneer is het eigenlijk zo ontstaan dat OSINT zelf of die groepen weer onderzoek werden van, dat is dan weer jouw werk om als onderzoeker weer te onderzoeken wie die onderzoekers zijn.
Ja.
Wanneer is dat in het beeld gekomen van de wetenschap? En waarom? Wat wilde de wetenschap weten daarvan?
Het ligt natuurlijk aan welk gebied je zit. En dus ik zit bij de geesteswetenschappen. Mijn vakgebied is digitale cultuur.
Ja.
Dus voor mij is het interessant voor wat voor politiek worden dit soort technieken ingezet. Hoe verschilt het van digitaal activisme in het verleden? Hoe maakt het uit dat iets een bestand is en een iets anders metadata? Dus hoe verandert dat eigenlijk de manier van actie voeren? Dus dat is voor mij interessant. Maar ook hoe is dat een ander soort of een nieuw soort kennispraktijk? Dus mijn achtergrond is wetenschapsstudies. Dus hoezo is dat een nieuwe kennispraktijk? En wanneer wordt die kennispraktijk ook geaccepteerd of niet? Want er is ook een hele lange tijd tegen die OSINT aangekeken. Ja, toch ook een beetje sceptisch. De OSINT, Open Source Investigations. Ik heb eigenlijk zelf ook wel voorkeur voor die term.
Ja.
Open Source Investigations, een beetje sceptisch. Van oké, maar wie zijn die mensen? Wie controleert die mensen? En nu zie je eigenlijk steeds meer dat een aantal van die organisaties een verschuivende positie hebben waarbij zij de trainingen aanbieden, ook uitgenodigd worden op universiteiten om workshops te geven met studenten. Universiteiten zelf ook die technieken gaan aanbieden. Ja. Dus er is wel. En zij krijgen ook journalistieke prijzen bijvoorbeeld. Dus dat is voor mij interessant om te zien hoe verandert hun kennispraktijk als van iets uit de marge eigenlijk tot iets dat meer geaccepteerd wordt. En ik denk dat vanuit de journalistiek is ook heel veel aandacht voor open source investigations, ook deels omdat het gewoon hun werkveld verandert.
Ja.
Zij zien zelf natuurlijk ook heel veel mogelijkheden om hele vakgebied verandert eigenlijk door.
Ja.
Nou goed. Ja, wil je hier nog over AI hebben?
Ik zit even te kijken. Ja, ik denk dat we zo meteen gaan we het hebben over jullie hele specifieke onderzoek.
Ja. Zal ik dan nog heel even uitleggen waarom die AI interessant is?
Ja, heel
graag.
Want
dat past eigenlijk wel ook bij jouw vraag waarom vind ik het interessant.
Mm-hmm.
Je ziet nu bijvoorbeeld dat AI ook heel veel van het onderzoek verandert. Dus je hebt een project dat heet Amazon Mining Watch.
Uh-huh.
En zij zitten met het. Zij willen in kaart brengen de illegale mijnbouw in de Amazone. Maar dat is natuurlijk heel gevaarlijk werk. Om mensen die daar dat doen, die lopen enorm veel risico. En wat ze doen is, ze hebben foto's van. Want om daar illegale mijnbouw te doen, heb je wel landingsbanen nodig. Dus wat ze doen is foto's van landingsbanen in een database zetten. Met satellietfoto's van landingsbanen. Daar trainen ze een algoritme op. En dan vervolgens laten ze dat algoritme los op satellietbeelden van de Amazone. Om te kijken, om te voorspellen met een enige zekerheid. Er zit natuurlijk altijd een soort van waarschijnlijkheid in. Om eigenlijk te voorspellen waar er mogelijk illegale mijnbouw plaatsvindt. En dan gaan vervolgens mensen kijken of dat ook zo is.
Ja.
Waardoor je dus als waardoor bepaalde risico's in dat werk worden verplaatst eigenlijk. En dat werk verandert dus. Hè, de mogelijkheden veranderen dus ook voor het in kaart brengen van dat soort zaken.
Ja.
En een ander mooi voorbeeld is V-Frame. Dat wat zij doen is, Adam Harvey is degene die dat heeft ontwikkeld samen met de Syrian Archive. Dus zij zijn geïnteresseerd in het traceren van het gebruik van chemische wapens in dat geval Syrië. Maar er zijn niet zoveel beelden van.
Ja.
Ze weten wel dat er beelden zijn op sociale media, maar je hebt niet genoeg beelden om je algoritme te trainen. Dus wat ze doen is, ze maken modellen van die munities, de sporen van munities, maken ze modellen van, 3D-modellen. Daar trainen ze het algoritme op.
Goh.
En dan vervolgens kan je dat algoritme weer gebruiken om die sociale media af te zoeken. En dat ook daar zie je dus dat je verplaatst ook de... het is natuurlijk ook voor mensen die dat soort werk doen heel traumatiserend als je altijd maar beelden moet gaan lopen bekijken.
Ja.
Van gebruik van wapens en dingen die kapot zijn en slachtoffers.
Ja.
En daardoor proberen ze dus ook bepaalde onderdelen van het werk te veranderen eigenlijk met die AI.
Ja.
En dat is nog de oude AI. Ja. En dan heb je de generatieve AI. En daar gebeurt ook veel. Maar ik geloof dat we naar de column moeten.
Ja, ik denk, we gaan het hierna ook inderdaad hebben over hoe de gevolgen die het heeft voor de mensen zelf. Dat komt in jullie onderzoek ook terug. Maar ik denk inderdaad nu gaan we luisteren naar de column van Thomas.
Ja, graag. Ik hoop wel dat we hier nog over verder gaan. Want ik vind ook wel hoe die AI... ik ben ook juist heel erg benieuwd hoe die AI vervolgens... dit is dus hoe het helpt met opsporen. Maar ik zou ook, kunnen voorstellen dat dat proces juist heel erg in de war schopt.
Zeker.
Maar ik heb een ander verhaaltje bedacht. Dus daar gaan we. Een nieuwe ontwikkeling van tegenmacht tegen staten die gebruik maken van... Een nieuwe ontwikkeling van tegenmacht tegen staten zijn groepen die gebruik maken van open source intelligence, OSINT. Dat is wanneer een partij gebruik maakt van openbare bronnen om kennis en bewijs te verzamelen. Dat kan Google Maps zijn, maar ook iemand zijn berichten op Instagram bijvoorbeeld. Het bekendste OSINT-initiatief is waarschijnlijk Bellingcat. Bellingcat leverde bewijs dat Rusland verantwoordelijk was voor het neerhalen van MH17... gruweldaden in de Syrische burgeroorlog en nog veel meer. En zo proberen zij de wereld te hervormen en waarheid aan het licht te brengen waar de situaties daarom vragen. Maar hoe dapper, tegendraads en bewonderenswaardig dat dan ook is. Ik vraag me af wat het allemaal voor zin heeft. Hebben we behoefte aan meer bewijs voor gruweldaden? Levert het nog wel wat op? Even terug in de tijd. Nadat Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen publiceerde, was de geest niet meer terug in de fles te krijgen. Het katholieke geloof was volgens Luther eigenlijk helemaal niet zoals in de Bijbel werd verkondigd. En hij wist daar dusdanig veel mensen van te overtuigen dat het katholieke geloof, het machtigste instituut van die tijd, brak. En er een nieuwe vorm van het christendom ontstond. Later zou het publiceren van Luther zijn tegendraadse stellingen het moment zijn waarop wij terugkijken als het uiteenvallen van de kerk. Waar één man met zijn visie op de wereld die wereld wist te veranderen. Volgens mij is het zoeken naar de waarheid iets wat in alle mensen zit. En diep van binnen hebben we dan het gevoel dat wanneer die waarheid eenmaal boven tafel komt, dat gerechtigheid dan volgt. Dat is in talloze verhalen zo. Detectives zoals bij CSI Miami, die in dienst van de overheid criminelen zoeken. En als het hele plaatje dan eindelijk compleet hebben, dan verschijnt de boef als vanzelf op het pad. En dan kan de rechterlijke macht kan dan de rest doen. Maar dat geloven we wel. Dat zit vaak niet eens meer in de aflevering. Maar nu toch weer terug naar die middeleeuwen. Een minder bekende christelijke hervormer dan Luther, dat is Jan Hus. Iemand met veel dezelfde overtuigingen als Luther, maar een kleine eeuw eerder. Het fascinerende is dat hoewel hun gedachtegoed zo overeenkwam, dat zelfs Luther nog zei dat hij en zijn volgelingen eigenlijk allemaal Hussieten waren, zonder dat zelf te weten, maar toch met een totaal verschillende uitkomst. Luther wist de kerk omver te gooien, Hus eindigde op de brandstapel en toen in de vergetelheid. Het verschil dat waarschijnlijk bepalend is geweest tussen Maarten Luther en Jan Hus, is dat de woorden van Hus niet verder kwamen dan de mensen die zijn stem konden horen en een paar vrienden die een brief van hem ontvingen. En voor de vlam van zijn ideeën echt kon verspreiden, werd deze gedoofd toen de katholieke kerk Hus op de brandstapel liet verdwijnen. Waar Maarten met een relatief nieuwe drukpers ervoor zorgde dat zijn stellingen in enorme getalen gedrukt, verspreid en gelezen konden worden. Het was dus niet het vinden van de waarheid, maar het landen van de waarheid in de maatschappij die deze twee verhalen zo totaal verschillend maakt. Doordat Luther zijn verhaal meteen de wereld in pompte, kon de kerk die kritiek niet afdoen door Luther het zwijgen op te leggen. Nu, 500 jaar na Luther, komen er weer dappere individuen bijeen om op zoek te gaan naar de waarheid, bereid om de macht te trotseren, onder andere in de vorm van OSINT-initiatieven. Maar in onze huidige samenleving, waar de Amerikaanse opperbevelhebber van het sterkste leger ooit in één beweging het internationale recht van tafel veegt, waardoor de internationale rechtsorde niets meer dan een fabeltje lijkt en waarmee ook de zoektocht naar internationale waarheid minder relevant dan ooit lijkt, vraag ik me af wat het nog uitmaakt. Waardoor de boekdrukkunst de waarheid kon landen in de maatschappij, lijkt nepnieuws dat effect van tafel te vegen. De overdaad van informatie lijkt de waarheid weg te doen zakken tussen alle geluiden op het drukke wereldtoneel. Het lijkt me maar uit te maken. Dus hoe indrukwekkend de vondsten van Bellingcat ook zijn, wat maakt het uit als er geen gerecht op volgt? Als de waarheid wordt gevonden, wie koestert deze nog? En houdt hem vast in deze wereld die op zijn grondvesten blijft doorbeven?
Dankjewel, Thomas. Volgens mij snijd je een heel belangrijk punt aan. Inderdaad, wat is het doel van deze groepen? En als je inderdaad ziet dat het uiteindelijk nergens tot uitloopt, word je dan niet een beetje moedeloos of zo? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Want Lonneke, het onderzoek dat jullie doen in jullie huidige project gaat over de oorlog in Oekraïne. En hoe daar eigenlijk deze middelen gebruikt worden. Zou je heel kort kunnen zeggen wat jullie aan het onderzoeken zijn?
Ja, zeker. Ja. Ik zal ook even terugkomen dan op jou, op de hopeloosheid van...
Ja, graaf. Ja. Geef licht.
Nou, eigenlijk is het antwoord, sommige mensen hebben geen keuze. Doen het nog steeds. Gaan hier nog steeds mee door. Het onderzoeksproject Data Publics and the Information Front. In de titel zit al een beetje spanning, hè? De data publieken, dat zijn de mensen die zich online bezighouden met dit soort data en ook deels toeschouwer zijn. De Information Front zijn, dat gaat over de mensen die dus ook bezig zijn met die data, maar dan aan het front eigenlijk. Het was een reactie op een aantal artikelen vanuit de hoek van feministische OSINT gemeenschap en onderzoekers eigenlijk. Die vonden dat er wel heel veel aandacht uitging naar die technische trucs, laten we het zo zeggen. Hè? De slimmigheid, wat jij ook in het begin van de uitzending schetste. Maar dat vaak vergeten wordt het aan de bron van OSINT onderzoek. Mensen staan die ook informatie verzamelen, soms in hele risicovolle omstandigheden die data delen, ook onderzoeken, maar die niet per se dezelfde zichtbaarheid hebben als de mensen die dat meer op een publieke manier kunnen doen.
Ja.
Dus die mensen krijgen vaak geen financiering, geen zichtbaarheid. Ze zitten in een oorlogssituatie. En de kritiek is niet zozeer dat het OSINT werk niet goed is. En de mensen die die artikelen hebben geschreven, die zitten ook zelf in die gemeenschap. Maar dat het wel belangrijk is dat je ook aandacht hebt voor de lokale context van de mensen die dus open source investigations doen vanuit een ander perspectief. En dat het ook heel belangrijk is dat die lokale kennis ook onderdeel is van het onderzoek. Omdat sommige dingen weet je gewoon niet vanuit je computer. Ja. Van achter het scherm eigenlijk. Dan gaat het over taal of lokale kennis. Dus wat wij hebben besloten is dat wij mensen gingen interviewen in Oekraïne die dit soort onderzoek doen. Hun verwachtingen zijn, hun kwetsbaarheden zijn, maar ook wat hun technische praktijk is, wat ze nodig hebben en hoe zij gepositioneerd zijn ook in het bredere landschap. Het was eigenlijk een heel kort onderzoek, was de bedoeling, maar door allerlei omstandigheden is het gigantisch uitgelopen en zijn we nog steeds eigenlijk daarmee bezig.
Wie zijn die mensen die dus in Oekraïne?
Dat is eigenlijk heel divers gezelschap. Wij noemen hun media professionals.
Ja.
Maar dat zijn mensen die soms uit een heel andere hoek komen. Er zitten bijvoorbeeld mensen bij die vroeger modeblogger waren en die nu een documentatie aanleggen over de oorlog.
Ja.
Die zich echt omgeschoold hebben eigenlijk in dit vak. Dus wat jij eigenlijk net zei, van wat heeft het voor zin? Er was een filmpje wat ik had willen laten zien, had willen laten horen, maar dat was qua geluid niet helemaal goed. Van Svitlana Matvienko, dat is een Oekraïense onderzoeker. En zij beschrijft eigenlijk dat het getuigen, zij noemt dat de labor of witnessing. Dus eigenlijk het getuigen zijn is een soort werk voor veel mensen geworden in Oekraïne. Heel fysiek werk, maar ook eigenlijk bijna een nationale plicht. Dus zij kunnen eigenlijk niet onderuit om getuige te zijn. Zij kunnen het niet onderuit om getuige te zijn. En voor sommige mensen wordt het een soort dagelijkse bezigheid om aan die documentatie te doen. En dat is soms totaal hopeloos. Maar het is eigenlijk het vastleggen, op een bepaalde manier het vastleggen van hun eigen bestaan.
Ja.
En ik ben het helemaal met je eens dat het vastleggen van documentatie met het oog op juridische procedures heeft alleen zin als de instituties werken. En daar lopen mensen daar ook steeds tegen aan. Er zijn gewoon ook hele praktische problemen als capaciteitsproblemen van wat daar ook het Openbaar Ministerie aan kan. Er zijn problemen van frictie tussen hoe zij de data verzamelen en hoe dat binnen het internationaal recht met name wordt verwacht dat je dat doet. Maar zij blijven dat toch doen. En dan gedeeltelijk is dat dus om de geschiedenis vast te leggen. Gedeeltelijk omdat zij dat collectief ook dat een bepaald houvast geeft. En sommige mensen hebben ook een andere richting genomen nadat ze er eigenlijk achterkwamen dat ze tegen grenzen aankwamen van wat zij kunnen doen juridisch. En die zijn dus nu bezig met het tegengaan van desinformatie, van propaganda. Zitten meer in het gebied van wat vaak digitale geletterdheid wordt genoemd. Dus mensen helpen te herkennen wat informatie is, om dan erger te voorkomen. Dus dat is hopeloos. Maar zij zijn niet cynisch. Ja, gedeeltelijk is dus hun bestaan dat zij proberen vast te leggen en voor te strijden eigenlijk. Ook natuurlijk in de context van dat zij bezet zijn voor een gedeelte van het land. En gedeeltelijk zie je dus ook inderdaad dat mensen zich richten op ander soort uitkomsten. En bijvoorbeeld, we hebben het nu over dat rechtssysteem, maar bijvoorbeeld sanctielijsten, daar zijn mensen dus ook mee bezig. En dat is natuurlijk een heel ander soort uitkomst, dat iemand op een sanctielijst wordt geplaatst, dan dat je verwacht dat iemand voor het strafhof verschijnt.
Ja.
Maar dat zit dan weer in een domein, dat is niet publiek. Dus daar, ik weet dat daar wordt aan gewerkt, maar ik weet daar dus niet heel veel van.
Ja. Dus dat zijn dus mensen die in eerste instantie dachten, ik ga dit verzamelen en dan heb ik straks een dossier en dat kan ik dan naar Den Haag brengen. Wijs van spreken, die komen er soort van met schade en schande achter dat helaas op een of andere manier toch niet zo werkt of zo, of dat er allemaal formele eisen zijn of dat er
Ja,
ja.
Ik geloof dat er in november was een bericht van het Oekraïns Openbaar Ministerie dat er inmiddels tussen de 190.000 en 200.000 mogelijke oorlogsmisdaden waren gedocumenteerd.
Ja.
En daarvan kan natuurlijk maar een fractie doorgezet worden. En met de jaren zie je dus inderdaad dat mensen ook dat rechtssysteem beter leren kennen. En dat ze dus keuzes gaan maken. Oké, wij gaan ons meer richten op de om samen te werken met het Nationaal Openbaar Ministerie in Oekraïne. En minder gericht op het Internationaal Strafhof.
Ja.
Of juist wel met sommige organisaties die daar echt in specialiseren. En dan gaan ze dus kijken hoe moeten wij de data aanleveren op een manier dat dat wel een kans heeft.
Ja.
En dan gaat het over hoe bewaar je de data. Hoe bewijs je dat de data niet gemanipuleerd is. Maar ook op het gebied van getuigenverklaringen. Want voor de mensen die daar lokaal werken. Kijk, wij hebben het hele tijd over OSINT. Maar de mensen die wij hebben geïnterviewd. Voor hun is OSINT één onderdeel.
Ja.
Zij houden zich ook echt bezig met getuigen zoeken. Getuigenverklaringen verzamelen. En digitale, fysieke sporen.
Ja.
Die soms ook te koppelen zijn aan digitale sporen. Dus telefoons die zijn blijven liggen. Vervolgens door
Op het slagveld, zeg maar, die dan
bezette steden.
Ja.
Vervolgens door een Russische soldaat is gebruikt om dingen online te bestellen of op te zoeken. Maar waar mensen nog gewoon in konden, omdat hun account gewoon daarop stond.
Ja.
Dus, en dat zijn dan weer dingen die zijn te koppelen aan digitale sporen. Of gewoon documenten die lokaal te vinden zijn. Die bepaalde clues geven over bijvoorbeeld waar een hoofdkwartier gevestigd is geweest. En dan vervolgens het online onderzoek inzetten om te kijken wat kan je vinden over die locatie.
Ja.
Middels tags of middels sociale media posts of wat dan ook. Dus er is de mensen die wij hebben geïnterviewd, daar zie je dat het lokaal, dat de fysieke sporen en de online, het online speurwerk, zeg maar, dat veel meer fluïde is dan de manier waarop wij er in de eerste deel van de uitzending over hebben gesproken.
Ja, ja, precies. En op een bepaalde manier zijn die ze eigenlijk ook op twee fronten bezig. Dus zowel de hete oorlog op dit moment. Hoe moeten we zorgen dat de informatiestroom, hoe kun je eigenlijk ook invloed hebben op de strijd zelf, op een bepaalde manier, op de informatieoorlog.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd dus een soort lange termijn van, oké, maar wat als dit dan ooit afgelopen is, kan er dan nog een soort van gerechtigheid komen? Dus dat zijn eigenlijk twee dingen die tegelijkertijd mensen proberen te doen.
Ja, klopt. Mijn collega Johanna Kochizova, die heeft veel onderzoek gedaan naar journalisten ook in Oekraïne. En ik ben momenteel met haar bezig met een paper schrijven. En zij heeft het concept van hope labor. Is ze mee bezig. En dat drukt dat eigenlijk uit.
Ja.
Dus dat er heel veel mensen de hele tijd bezig zijn, maar niet helemaal zeker weten ze voor wat en hoe ver vooruit. En hebben we het dan over een aantal jaar, of hebben we het over 10 jaar, of hebben we het over 20 jaar, hebben we het over een historisch doel. Dat mensen terugkijken op hoe de oorlog was. Of heb je het over een juridische procedure waarbij je misschien iemand op korte termijn nog. Waarbij je op korte termijn nog een impact kan hebben.
Ja, eigenlijk wat ik heel interessant vind, is inderdaad ook naar aanleiding van wat Thomas net in de column zegt, is dat mensen eigenlijk ondanks dat er eigenlijk helemaal niet duidelijk is wat ermee gaat gebeuren. Dat het bijna een soort onontkoombaar gevoel is van ik moet. Iemand moet hier getuige van zijn. Dat is eigenlijk.
Ja, het kan niet voor niks zijn.
Ja.
We moeten het vastleggen en we gaan voor die gerechtigheid.
Ja, en we hebben. Dat is eigenlijk ook als ik denk aan het vroegere oorlogen. Dat ook een oproep werd gedaan, ga een dagboek bijhouden. Dat is ook waarom Anne Frank dat ooit is gaan doen. Dat op de radio werd gezegd van, leg het vast. Zorg dat je getuige bent. En dat dit eigenlijk een soort hele systematische manier is om om datzelfde gevoel te verwezenlijken.
Ja. Ja. Nog even terugkomend op dat verhaal over die labor of witnessing.
Ja.
Er zit daar ook een soort kritiek, hè, dat de mensen die dat soort informatie verzamelen en documenteren, ook door sommige organisaties gereduceerd worden tot bron. Mm-hmm. En dus zij staan aan de bron van die keten, van hoe die informatie wordt gemaakt en geanalyseerd. Maar niet altijd, ze krijgen niet altijd de waardering en de zorg en het respect voor wat ze doen.
Ja.
Ja, dus dat is ook heel vaak onzichtbaar werk. En we zagen dat ook wel terug in onze interviews, dat sommige organisaties bezig zijn geweest met het aanleggen van archieven van beeldmateriaal. En dan bijvoorbeeld, omdat een bepaalde issue speelde, dat dan journalisten belden, hebben jullie een plaatje van dit of dat? En dus dat ze dan gevraagd werden om maar een bron te sturen voor het verhaal wat andere mensen aan het schrijven waren over de oorlog.
Ja.
En wij proberen met dat onderzoek ook dat soort perspectieven te laten zien.
Ik weet niet, hoeveel mensen hebben jullie geïnterviewd? Is het een grote? Hoe groot is die populatie?
Het zijn daar lokaal vanuit ons project 12.
Okay.
En mijn collega heeft vanuit haar project nog meer interviews gedaan en ook veldwerk. Dus die heeft bij bijeenkomsten gezeten. En we hebben ook nog mensen hierheen gehaald voor een workshop. Dus we hebben geprobeerd om onderzoekers uit Oekraïne en NGO's die meer in die digitale OSINT zaten. En onderzoekers hier eigenlijk in discussie te krijgen. Ja.
En wat geven die mensen dan aan van wat ze nodig hebben of zo? Van, zijn er dan bepaalde dingen waar jullie ze dan ook bij willen kunnen helpen? Of zijn jullie, want het voelt bijna zo dichtbij een wezenlijk onderzoek, dat je bijna ook denkt, hoe kunnen we deze mensen iets aanreiken of zo? Of zijn jullie daar ook die manier mee bezig?
We hebben wel dat soort vragen gesteld, ja, natuurlijk. Eén ding dat wij wel kunnen doen is mensen met elkaar in contact brengen. Dus als je het hebt over kennisuitwisseling, dan kunnen wij daar natuurlijk wel iets in betekenen, omdat wij verschillende groepen spreken.
Ja.
Maar heel concreet hebben sommige mensen ook gewoon financiële middelen nodig eigenlijk om de database draaiende te houden of zorgen dat de database veilig is. En er zijn ook mensen natuurlijk die willen experimenteren met machine learning. En die hebben niet altijd de middelen om dat te doen.
Ja.
Dus daar zit een specifieke vraag die natuurlijk wat ingewikkelder is.
Ja. Hoe is dat als onderzoeker? Als je dan eigenlijk ook in je eigen onderzoeksveld je ook bijna onderdeel van wordt of zo. Hoe voelt die verhouding?
Kijk, voor mij is dat natuurlijk vrij makkelijk, want ik zit veilig hier.
Ja.
Maar ik heb ook collega's die veel dichter op deze materie zitten. En dan is het ook emotioneel. Heeft het natuurlijk ook een heel andere lading.
Ja.
Maar ik denk dat het belangrijk is om, ja, wat ik al zei, wij proberen mensen met elkaar in contact te brengen. En je doet wat je kan, ja, eigenlijk.
En heb je een voorbeeld van een onderzoek wat er wordt gedaan van een van die 12 mensen bijvoorbeeld? Ik neem aan dat iemand kiest een heel specifiek iets wat ze dan hebben gekozen? Of hoe stiek dat voor?
Er wordt onderzoek gedaan naar kinderen die verdwenen zijn,
ja,
bijvoorbeeld. Wat ik al zei, er wordt onderzoek gedaan naar waar bepaalde onderdelen van het Russische leger hebben gezeten op welk moment. Er wordt ook, ja, wat ik al zei, veel samengewerkt eigenlijk met het Openbaar Ministerie in Oekraïne. Wat ook gebeurt is dat, ik vond dat wel grappig om tegen te komen, maar je hebt een app, dat heet de Eyewitness app.
Okay.
Als je daar beelden mee maakt, dan archiveert hij automatisch de metadata en hij installeert een hash die dus bijhoudt of de data of de beeld daarna nog gemanipuleerd is of niet.
Ja.
En ik heb daar een jaar of, ik weet niet eens meer, 13, 14 jaar geleden met iemand, met de ontwikkelaars daarvan gesproken. En ik wist eigenlijk niet in welke mate dat in de praktijk werd gebracht. Maar sommige mensen daar gebruiken dat dus om beelden te maken. En dan gaat dat naar een database, een beveiligde database. En daar kunnen mensen die zich bezighouden met oorlogsmisdaden onderzoeken, data uithalen. Nou, dus als je dan bijvoorbeeld bezig bent met een onderzoek naar een specifieke plek, dan ga je zoeken op die specifieke plek. En dan kan je kijken wat er allemaal gedocumenteerd is daar.
Ja.
En dat is iets van, we hadden het eerder over, ik noemde eerder het Syrian Archive. Zij werken eigenlijk al heel lang op zo'n systematische manier. Dus ze verzamelen heel veel data. En dat wordt allemaal gelabeld op bepaalde categorieën. Waardoor je dus als iedereen die dus in dat veld zit en met een bepaalde focus wil zoeken op een bepaalde plek of een bepaalde onderdeel, zeg maar, data kan zoeken.
Ja. Ik kan me voorstellen dat ook AI hier een hele belangrijke rol kan gaan spelen. Omdat je dan die patronen kan gaan herkennen.
Ja,
En dat zal nu ook al gebeuren?
Ja, dat doen ze met dat archief al lang.
Ja.
Klopt. En wat ook gebeurt is gezichtsherkenning, foto's op internet. Maar wat er ook wel eens gezegd wordt, er is zoveel... En de AI helpt niet altijd met de context. Dus vaak helpt het als er dan een duidelijke vraag is. Dat je dan ook weet waar je machine learning tools op moet sturen.
Ja.
Dus daar gebeurt inderdaad veel. Wat betreft die generatieve AI waar jij het over had eerder. Je kan nu ook, het wordt nu ook voor mensen makkelijker om zelf tools te bouwen. Dankzij generatieve AI, dus daar zit wat in. Er wordt ook geëxperimenteerd met, kan je die generatieve AI gebruiken als assistent?
Mm-hmm.
En dus als jij een OSINT-onderzoeker bent, maar je bent niet bekend met de juridische regelgeving, dus daar wordt nu naar gekeken, kan je zo'n assistent, kan je een assistent bouwen die dus die regels die jij kan gebruiken als assistent om die regels te begrijpen, in plaats van dat je zelf alles moet gaan opzoeken en begrijpen. Als een soort van extra hulpje op dat gebied.
Ja.
Ja. Ja.
Ik zie dat we bijna alweer aan het einde zijn. En wat ik me nog afvroeg is, als mensen nu luisteren en denken, hey, dit is een open veld.
Ja.
Hoe kan ik het bijdragen of zo? Of
ja.
wat zijn tools? Hoe kan ik dit leren?
Ja.
Wat zijn dan ingangen die daar zijn?
Ja, ja. Nou, de meest directe manier is dat je op een nieuwsbrief gaat van een van deze organisaties.
Ja.
En dat je dus, en Bellingcat heeft een website met tools. Online staan er tutorials, dus daar kan je beginnen.
Ja.
Zij hebben allerlei communities waar je in kan deelnemen. Dat is een manier om dat te gaan doen. En dan wat jij zegt, die online spelletjes, zeg maar.
Ja.
Die kan je gaan uitproberen. Verder kan je ook als student modules volgen. Je hebt in Utrecht een module, de Global Justice Investigations Lab. Zij bieden een module aan waar je kan inschrijven. In Amsterdam heb je het Instituut voor Interdisciplinaire Studies, waar een module wordt gegeven. Ik ben even, de titel heb ik niet paraat, maar het is OSINT of Open Source Investigations. En vanaf september bieden we bij de faculteit Geesteswetenschappen ook een keuzevak aan. Wat meer theoretisch gericht is, maar waar ook een sessie in zit, waar meer praktische tips en tricks worden gegeven.
Ja, dankjewel. En dan onze slotvraag. Is traditioneel, wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen?
Ja, ik vind het is echt een lastige vraag.
Ja.
Ook omdat het klassiek gezien is het een beetje het godsbewijs, geloof ik. Je weet zeker dat God wel of niet bestaat, maar je kan het niet bewijzen.
Mm-hmm.
Ook een hele hoop wetenschappelijke bewijzen die eigenlijk gebaseerd zijn op aannames. Maar ik denk in dit veld, als je het hebt over mensenrechten, bijvoorbeeld de grondbeginselen, zijn pijlers.
Ja.
Hè, dus menswaardig leven is een pijler waar je het mee eens, hè, waar je, wat je afspreekt. En wat je kan bewijzen, wat je poogt te bewijzen, is wanneer een schending plaatsvindt, bijvoorbeeld. Hè, dus dan zit het bewijs zit eigenlijk in de schending van het principe, wat je zeker weet.
Dankjewel. Dankjewel, Onneke. Dag lieve luisteraars. De gast was bij ons vandaag Lonneke van der Velde. Dankjewel. Ik wil graag mijn tweede presentator, Momo Schaap, bedanken. En de techniek was in handen van Eva van der Zee. Thomas, jij erg bedankt voor je bijdrage. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar redactie@radioswammerdam.nl. Op Instagram, Blue Sky en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets te missen van Radio Swammerdam. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen en dan kun je hem terugluisteren of delen. Mijn naam was Sam Simons. Bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam en ik wens u nog een hele mooie zondag.